Gemeente, gasten en alle die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee J. Hoekman uit Rutten. Vanavond om 7 uur zal proponent A.R. van Asselt uit Baan voorgaan in de Westerkerk. Zondag 11 december, de derde Adventszondag, hopen voor te gaan. 'S morgens om 10 uur dominee E.C. de Waard uit Amstelveen in Odeon. 'S avonds om 7 uur zal dominee J.A.J. Pater uit Doornspijk voorgaan in de Westerkerk. De collecten tijd deze dienst zijn: de eerste collecte is de diaconiecollecte. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Maandagavond is de Bijbelkring 45PLUS in het bijgebouw van de Westerkerk. Aanvang 8 uur. Iedereen is van harte welkom. Woensdagavond is de Bijbelkring 20PLUS in het bijgebouw van de Westerkerk. Aanvang 8 uur. Iedereen is van harte welkom. Vandaag kunt u weer boodschappen meenemen voor de stichting Manna. Dit alles deo voor lente. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. De voorzang is Psalm 139, vers 14.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God, de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar deze dienst voortzetten door het zingen van de avondzang, het eerste en ook het vierde vers, avondzang vers 1 en vers 4. Stellen wij ons ook deze morgen onder de heilige wet van God. En naar samenvattingen zingen we dan met elkaar van Psalm 119, vers 65 en ook vers 84. 119, vers 65 en 84 als antwoord op de wet. Toen sprak en spreekt God deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uws naast een huis, gij zult niet begeren uws naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uws naaste is, maar gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten we de Heere aanroepen in ons gemeenschappelijk gebed. Laat ons bidden. O grote God, heilige Vader in onze Heere Jezus Christus. Zo komen wij deze morgen, Heere, uw opstandingsdag voor uw heilig aangezicht. Als kleine mensen, Heere, mogen wij tot u naderen in het gebed en mogen we weten dat de Heere Jezus onze voorbidder is. Heere, wat een bijzondere zondag ook, dat het nu tweede Adventszondag mag zijn en dat het licht steeds feller mag stralen tot we bij vier zijn, de kinderen kunnen het haast stellen. In sommige kerken steekt men ook kaarsjes aan. Eerst brandt er één en dan vandaag branden er dus twee. En dan aan het eind, bijna aan het eind, als het kindje bijna wordt geboren, dan branden de vier. En dan is het alweer veel lichter dan toen het begon. En dan met kerst, dan schijnt het op het allerfelst. Heren, maar de grote vraag is, schijnt dat licht ook in ons hart? We kunnen kaarsjes branden, we kunnen over het licht praten, terwijl het nog duister is in ons eigen hart. Heren, daarom vragen we u, wil onze harten vanmorgen maar openen door het woord wat u hebt gegeven, ook in de voorbereiding, heren, dat we dat woord ook mochten overdenken en herkauwen en nog eens herkauwen en bedenken, heren, in gebed en door de kracht van uw geest, in de hoop en met het gebed in het hart, dat u de gemeente wilt aanspreken, heren, die hier vergaderd is, maar ook die anderszins meeluistert of meekijkt. Heren, ontferm u toch. Geef dat onze harten niet donker en koud zijn, maar juist warm en dat het licht steeds feller mag schijnen ook. Want dat is wat Advent ook zegt. Het kind wordt geboren, maar ook u komt eraan, heren, om te oordelen de levenden en de doden. Dat is ook Advent, heren, dat we uitzien naar de komst van de Heere Jezus op de wolken. Geef, heren, dat onze harten daarvoor geopend zijn ook, heren. In de consistorie zeiden we de donkere dagen. En het zijn ook donkere dagen als we kijken naar buiten. Maar zijn het ook donkere dagen als we kijken naar binnen. Als u ons door de geest, door uw heilige geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel, heren. Dat we dan niet verder zullen leven zonder Jezus Christus in ons hart. Want dat is geen leven, maar een langzame dood. Heere, geef ons leven met een hoofdletter, ook deze morgen. Geef dat alle twijfel mag worden weggenomen die vaak zo in de harten ook nog rondgaat. Waarin die briesende leeuw het grote werk doet. Die duivel die ons telkens weer aanvecht, ons aanspreekt in ons geweten ook en hij heeft ook gelijk. Maar er is een Christus gestorven aan het kruis en dat geeft hem ongelijk. Want ik ben niet meer van mezelf, maar ik ben van Christus. Dat we dat vanmorgen mogen zeggen, heren. Tot uw eer, niet tot eigen roem of hoogmoed. Heren, maak ons maar klein. Wil u dienaar het woord geven in het hart en in het hoofd. En dat je het mag verkondigen, heren, zoals u het wilt. En geef dat zo uw woord aan mag doorgaan en voortgaan tot die grote dag. Heere, ontferm u over ons hier aanwezig en meeluisterend. Wil ik met de ouderen van de gemeente zijn, de alleroudsten, heren, ook de zieken, de ernstig zieken. De mensen die bedroefd zijn, heren, omdat ze korter of langer geleden bij een graf hebben gestaan, heren. De herinnering blijft altijd weer, het gemis, de pijn die je voelt. Ook vooral in deze dagen waarin je vroeger met je man of vrouw of misschien wel met een kind wat je hebt verloren nog naar de kerk ging of kinderen die nog meegingen, heren, er is zoveel verdriet in een mensenleven. En in al dat verdriet ziet u het, heren, de tranen hebt u in uw fles vergaderd. Heren, help ons zo in het spreken. Ontferm u over uw volk Israël. Uw oogappel, Heere, uw volk. Heere, geef dat we samen op weg mogen zijn. Ook de kleintjes, dat die het ook zullen begrijpen, dat ze op weg zijn naar die lichtstad met de palenpoort in dat heilige Sion, dat Jeruzalem, dat u hebt weggelegd voor al uw kinderen. Heere, dat wij daarbij zullen horen, en als dat vanmorgen niet zo is, dat we dan heilig jaloers zullen worden. En dat we ons overgeven, Heere, ons stenen hart laten verbrijzelen. Dat bidden we, Heere, niet omdat we dat verdienen. Want we hebben niks verdiend, we hebben enkel schuld. Maar we pleiten op het bloed van Christus, uit genade. Amen. We willen met elkaar lezen Psalm 63, een adventspsalm. Er staat bij mij boven een verlangen naar God. Een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u, in een land dor en dorstig zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goede tierenheid is immers beter dan het leven, daarom zullen mijn lippen u prijzen. Zo zal ik u loven in mijn leven. In uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Wanneer ik aan u denk op mijn bed, over uw peins in nachtwaken, voorzeker, u bent een helper voor mij geweest. Onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klampt zich aan u vast, komt achter u aan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze, die mij naar het leven staan om dat te verwoesten, komen in de laagste plaatsen van de aarde. Men zal hen doen neerstorten door het geweld van het zwaard. Zij zullen de vossen ten deel zijn. Maar de koning zal zich in God verblijden. Al wie bij hem zweert, zal zich beroemen. Want de mond van de leugenaars zal gestopt worden. Tot zover deze schriftlezing. We willen die woorden ook overdenken met elkaar. Maar voordat wij dat doen, gaan we eerst nog zingen voorafgaand aan de prediking. Psalm 130, het derde vers, dus voorafgaand aan de prediking willen we met elkaar zingen. Psalm 130 en daarvan het derde vers.
Thank you.
Geliefde gemeente in Jezus Christus. Vandaag, wij doen het hier symbolisch. Vandaag steken we 2 kaarsen aan. En bidden: Heere, schijn met uw licht ook in ons bestaan. Het licht van het geloof in uw levenskracht. Het licht van de hoop wat uw toekomst verwacht. Het licht van de vrede die u alleen kunt geven. Het licht van de liefde als de zon in ons leven. Mogen het licht waarvan wij hopend dromen ook vandaag in ons midden komen. Dat is het gebed van Advent. De betekenis van Advent heeft te maken met hoe u als mens bent. Er zijn 3 soorten mensen ook in deze bijeenkomst. Ik bid dat het anders is, maar de eerste, die zijn alleen in naam christen. Die zeggen dat ze Jezus kennen en volgen. En die zeggen dat ze alles doen wat hij ook van hen vraagt, maar hun navolging is vals, is niet oprecht. Ze zijn als de 5 dwaze maagden, als het erop aankomt, zijn ze door God verworpen uiteindelijk, doordat ze geen licht hebben. Uiteindelijk verwerpen zichzelf natuurlijk, want God verwerpt in Christus niemand. Dat is de eerste soort. Ik zei al, ik hoop dat die niet onder ons zijn. De tweede soort, die volgen Jezus ook, maar op afstand. Een beetje als een Petrus toen Jezus gearresteerd werd. Dat zijn die mensen die altijd maar weer twijfelen. Heb ik wel het ware geloof? En zo gaan ze hun leven door tot aan het einde toe. Het vervelende is dat je dan geen vrucht kunt hebben voor Christus, want wie twijfelt is een baar der zee gelijk en die moet maar niet verwachten dat hij iets van God kan ontvangen, zegt Jacobus. Dus twijfel is niet geestelijk. Het is duivels zelfs, ongeloof. En natuurlijk heb je wel twijfel. Ik heb ook wel twijfel. Maar pas op dat u niet in die twijfel in een neergaande spiraal wordt getrokken en bij die tweede groep gaat horen die constant in de twijfel is of het geloof wel echt is. Laat u dat niet aanpraten. De derde, dat zijn de Maranatha-mensen. Dat bent u die in storm en zonneschijn, altijd weer, dat bent u die zich vastklampt aan hem, omdat u niet wilt leven en niet kunt leven zonder die dagelijkse gemeenschap met Jezus Christus. U hebt een warm hart daarvoor. U bent als de Emmausganger onderweg. Dat is die derde groep. Ik weet ook wel dat er 2 zijn, mensen die verloren gaan en niet verloren, maar ik wil het in 3 splitsen. Omdat er ook die twijfelgroep zit. En dat zijn natuurlijk wel christenen, die twijfelaars. Die eerste groep niet, die dwazen. Die mensen, die Maranatha mensen, deze mensen die willen Jezus kennen. Die willen hem lief hebben, die zoeken hem ook echt met heel hun bestaan, met alle vezels in hun lichaam, zijn ze op zoek naar die God. Omdat ze door geloof weten dat hij de enige is die hun diepste verlangen van hun ziel kan en wil bevredigen ook. Hij is hun leven. Die mensen. Dat is Advent. En van die mensen wordt hier in deze psalm gesproken. Van dat verlangen van die adventsgroep spreekt psalm 63. En David is een van die adventsmensen. Vandaag is het de tweede verlangenszondag, noem ik het. Je mag het ook adventszondag noemen. De komst van Christus in de krib en de komst van hem op de wolken. Maar ik noem het maar de verlangenszondag. In het kerkelijk jaar heet deze tweede zondag Populus Sion. Dat is Latijn. En u kunt haast wel begrijpen dat dat betekent volk van Sion, volk van Jeruzalem. En ik hoop en bid dat dat van een ieder van u hier geldt, dat u hoort bij die populus Sion. Bij het volk van Sion, dat vandaag weer op weg is en een stap dichterbij dat hemels Jeruzalem, wat Christus komt naar ons toe. Een Jeruzalems volk dat uitziet naar die komst. De komst van de Heere Jezus Christus. Als eerste natuurlijk in dat vlees met kerst. Ja, dat is waar. Daar zien we ook naar uit. Maar we zien vooral uit naar die wederkomst. Op de wolken waar hij de zijnen zal thuisbrengen. Dat eerste is ook belangrijk, want dat, als dat eerste er niet was, kon hij ons niet verlossen van onze zonden en dan zou de tweede voor ons een schrik zijn. Maar als u kent, die Christus kent, dan mag u weten, en dan mag u ook uitzien naar die dag van Advent, naar die komst van hem. En dan mag u met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Heere God, dat is mijn gebed vanmorgen. Laten de wolken de Heere Jezus terugbrengen. Want wij roepen Heere om uw komst. Wij roepen Heere om uw gerechtigheid in een onrechtvaardige wereld. Wij roepen om uw barmhartige liefde, om een egoïstische haat in deze wereld die er is. Om druppels van zegen over hen die wij lief hebben. En om druppels van zegen over hen die we niet kunnen uitstaan. Kent u dat? Mensen die u niet kunt uitstaan, dat u daar ook zegen over vraagt. Omdat we samen als christenen, als de zijnen, door diezelfde deur straks heen moeten, die toegangsdeur die Christus heet. En dan vraag je niet uit welke kerk kwam je. Absoluut niet. Daar is geen onderscheid. God maakt sowieso geen onderscheid, dat doen mensen. Gemeente, het is nog niet zo lang geleden dat ik op belijdeniscategorisatie, dat ik daar een stelling zag in het boekje. Dat heb je wel eens, die boekjes geven dan een stelling. En die zeiden, wat is geloven? Nou, je kunt er heel veel van zeggen, maar daar stond in, geloven is als een bergwandeling. En ik heb in Zwitserland ook wel eens gewandeld, vroeger met HGB Kamp. Met een stel jongeren. En dan ging je soms door hele diepe dalen. En ik had natuurlijk niet zo, ik had een beetje een hekel aan die stijgingen. Want ik was al een beetje, ja, rond de 40 denk ik. En dan willen je benen wat minder. Maar wat is geloven? Is het als je op die hoge top zit? Of is geloven in dat diepe dal zitten? Toen was mijn vraag, oké, maar wanneer ben je dan op die top van het geloof? Wat is dan die top? Wat is nu de hoge top van het leven van Gods kinderen, als je het over het geloof hebt? En wie van jullie is wel eens op die top geweest? Dat mag ik vanmorgen toch ook vragen. Wie van u is wel eens op die geloofstop geweest? Dan zullen de meeste mensen denk ik antwoorden, nou dominee, zo'n geloofstop, dat is als ik in het leven voorspoed mag hebben, en als er vreugde is, en als ik een fijn gevoel heb, als het geloof vanmorgen mij ook mag aanspreken, dat is voor mij de top van het geloof. Maar als al die dingen de toppen van ons geloof zijn, dan staan we mijlen ver af van Psalm 63. Mijlen ver. Want hij ervaart de top, de dichter van Psalm 63, in de woestijn. In de droogte van het leven. Niet in de vreugde, de voorspoed en het fijne gevoel. Dus dan staat u daar ver vanaf. Moeten u en ik dan met elkaar zeggen, vanuit Psalm 63 zeg ik dat nu, dat de ware geloofstoppen alleen maar ervaren kunnen worden als we in de dalen van het geloof zitten? In de diepe dalen, omdat een mens in dat dal, als hij daar zit, omhoog gaat kijken. Hij kan niet anders, want hij kan niet meer naar beneden kijken. Als je op de berg zit, kijk je naar beneden. Maar in dat dal moet je wel omhoog kijken naar die grote God. Is dat dan het geloof? In de diepte van de nood kijk ik omhoog en verwacht ik het van boven? Ja, zegt u. En dan zeg ik wel, nu is het niet zo dat als u dus in zo'n dal zit, als u zegt, oh dominee, ik zit in zo'n dal, dat u dan automatisch naar boven gaat kijken. Nee, dat hoeft niet hoor. Dat u automatisch een verlangend hart heeft in de dalen van het leven. U zegt, nu zit ik in een dal, dus automatisch gaat mijn hart wel naar boven. Nee, daar is gebed voor nodig. Dus ondanks dat u in zo'n dal zit, kunt u nog sikkeneurig naar beneden blijven kijken. Maar als u dan gaat bidden tot die grote God, zoals deze dichter ook doet, dan ga je omhoog kijken. Vanuit het gebed. Want je bidt niet tot de God van de ondergrond, maar van de God van de hemel. En dan kijk je naar boven, of niet? Dus het is niet automatisch. Maar het helpt wel. In de dalen heb je God meer nodig, zeg maar. En er was een Joodse geleerde, Abraham Joshua Heschel, die zei dat de oud-testamentische profeten weigerden om zich in de naam van Gods liefde te buigen onder die strenge straffen in die dalen, zeg maar. Dat wilden die profeten niet. U kent de profeten wel. Ach Heer, ik kan dit niet. En de een moest zijn vrouw missen en de andere kon niet praten en er gebeurde van alles. En ze kregen strenge straffen, maar ze wilden zich niet echt buigen. Maar, zegt die geleerde, Rabbi, maar door die strenge straffen kwamen zij wel in beweging. Er ontstond iets. Niet door alleen maar te zuchten, die profeten zaten niet alleen maar te zuchten, niet alleen maar door ja te knikken tegen die grote God en te zeggen, ja heren, zo is het. Ook niet door zachtjes te mompelen, alleen maar u wil geschieden terwijl je in die diepe dalen zit. Maar ze namen het vaak tegen die straffende God op. Hoe dan? Door tegen die God te zeggen, u wil worden veranderd, heren. Of u wil ook veranderen, want u wilt veranderen op het aanhoudende gebed. Dat deden die profeten. En ik hoop dat wij dat ook doen. Als we in die dalen van het leven zitten, dat we dan zeggen, God, verander toch, heren, ten opzichte van mij, maar verander ook mij. Dat. Gemeente, dat is eigenlijk Advent wat ik wilde schilderen van tevoren. En als we nu naar die psalm gaan, en u kijkt even in uw boekje mee, dat zou handig zijn, maar dat is aan u natuurlijk. Want ik wil even kort laten zien hoe die psalm is ingedeeld. En vers 1, daar krijgen we een situatieschets. Daar krijgen we een beeld van de omstandigheden van koning David, zeg maar. Dat is vers 1, dat is een situatie. Vers 2 tot 4, daar zie je het diepste verlangen van een mens naar de ontmoeting of de gemeenschap met God. Dat vindt u in vers 2 tot 4. En waar dat gebeurt, waar die gemeenschap met God als kleine zondige mens wordt ervaren, om die hoge God te loven en te prijzen, dan zie je dat gebeuren in vers 5 tot 9. Dus de opbouw is situatie, verlangen, en dan ga je God loven en prijzen. En dan mag je ook weten, als je dat doet, dat je dan van die ergste vijand van binnen, die duivel en het eigen vlees, dat je daarvan verlost bent. En uiteindelijk zal je lichaam ook nog van de dood worden verlost, door dat door Christus bloed gereinigde hart. En op die grote dag, daar mag je dan werkelijk naar uitzien, en dan mag je hem zien van aangezicht tot aangezicht, en dat zie je in vers 10 tot 12. Dus het eindigt in een grote majeur. In Advent. Gemeente, daar verlang ik naar. U zult het niet geloven, hè, maar hoe kan een mens nou verlangen naar zijn einde? Ik verlang daarna niet naar het einde, ik verlang naar het begin. Dat Christus komt. Begin van het nieuwe, echte leven. Niet van dit aardse leven waar iedereen wat roept. En de een nog belangrijker wil zijn dan de ander en nog hoogmoediger dan de ander. Ik verlang naar rust. Naar een echte rust. Als je deze psalm mag samenvatten, dan is het de psalm van het verlangen, van de lofprijzing en van de verlossing. Hoort u bij die derde groep? U weet wel, die Maranatha groep. Of zit u nog vast in die tweede groep? Dat getwijfel. Altijd weer dat getwijfel. Geliefde, we willen vanmorgen worden we aangesproken als mens, als gehele mens, ons hele mens zijn. Die psalmen die staan bol van emoties. Calvijn, die noemt de psalmen de anatomie van de delen van de ziel. De ziel wordt ontleed in de psalmen. Het is een spiegel van de emoties, zegt hij. Van pijn, van aanvechting, van vrees, van twijfel, van hoop ook. Dat ook van die hoop van het advent. Dat zijn de psalmen. En dat zien we in 63 gebeuren. En we beginnen met de situatieschets, vers 1. We kunnen niet alle versen doen, dat snapt u. Maar we beginnen bij de situatie. En de situatie is een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. Dan denk ik, waar ligt dat dan? David die zit zo in zijn woestijn. Wat is dat voor een plek? Nou, u moet weten dat dit punt waar David in die woestijn zit, ik zeg niet dat hij het kan zien, maar hij zou bijna Jeruzalem kunnen zien. Zo dicht zit hij erbij. Dus David ondervindt daar, als het ware met het zicht op het licht, op Jeruzalem, wat ik dan even het licht noem, de stad van het licht, ondervindt David een zeer benauwde situatie, terwijl hij in die woestijn zit. Dus hij ziet het al in de verte, de toekomst en de hoop, maar hij zit nog midden in de ellende, in het dal. Terwijl hij de berg ziet, zeg maar. Laten we het zomaar zeggen. En sommige verklaarden zeggen dat hij vervolgd wordt door koning Saul in deze psalm. Maar dat kan helemaal niet. Want als u vers 12 ziet, als u meekijkt, is bij mij vers 12. Het kan wel eens een vers schelen, want dat is een beetje vervelend, want de Statenvertaling die heeft een vers verschil met mijn HSV, dacht ik, en ook met de Hebreeuwse Bijbel, daar zit een vers verschil in. Dus dat kan wel eens iets, dat u zegt, hey, het staat bij mij in vers 11, maar dan moeten we even terugkijken. Maar in vers 12 staat, de koning zal zich in God verblijden. Nou, in de tijd van Saul was David nog geen koning. Dus het kan niet zijn dat het in de vervolging van Saul is, wat sommigen zeggen, verklaarden zeggen dat. De 63 psalm is nog veel ernstiger. Die gaat over de tijd dat hij niet door een koning Saul wordt vervolgd, maar door zijn eigen zoon Absalom. Het is wat, gemeente. Zit je dan in een diep dal of niet, als je zoon je naar het leven staat? Dat is hier de situatie. Dat kunt u ook lezen in 2 Samuel 15 vers 14. Daar moet David zelfs vluchten voor het zwaard van Absalom, staat daar. Dus het is niet zo dat Absalom zegt, ik ga mijn vader even vangen en ik zet hem even... Nee, hij wil hem vermoorden. Met het zwaard. En dan hoor ik de woorden van de Heer Jezus in Matthäus. Allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard gedood worden. Dus Absalom, pas maar op. En u weet, kinderen weten het ook hoe het met hem is afgelopen. Niet zo best. En dan lees ik in het 11e vers dat ook, kan uw 10e vers zijn, men zal hen neer doen storten door het geweld van het zwaard. Daar ziet u het zwaard ook van Absalom terugkeren. Daarom weten we ook zeker dat het de vervolging van Absalom is. En te midden van die strijd in dat dal, en te midden van die aanvechtingen van het leven van dit kind van God, kijkt hij ineens naar boven, advent. En ziet hij in zijn herinneringen, want het is in de herinneringen, daar ziet hij die tijd in de nabijheid van zijn God. Dat hij nog heel dicht bij God was. Dat hij Gods aanwezigheid heeft ervaren. En als hij dat weer opnieuw mag ervaren in dat dal van het leven, dan wordt er een roep vanuit het hart geboren. En dan klinken daar die alles, die zielsdoordringende woorden, die gebedswoorden, die eerste twee woorden ook. O God! Begrijpt u dat nu? Je zoon komt er met het zwaard aan, je zit in de woestijn, je hebt zicht op Jeruzalem, op het licht, en je roept dan, o God! Dat is een dal. Dan zit je in een dal. Dat is de schreeuw van een uitgedroogde ziel. Het is de schreeuw die God wil ontmoeten. Als het gebed, mag ik het zo zeggen, van iemand met een intens verlangen dat God nabij komt. Dat God dichterbij komt. Als het, o God, van iemand die niet langer kan leven met die leegten en die overvloed die de wereld hem biedt en aanbiedt. Daarom zei ik dat ook, gemeente, die leegten van de wereld. Het is allemaal leegte. Een verlangende bevestiging wil hij van de zekerheid van het geloof. Dat God hem daar in dat dal niet vergeten is. In dat vreselijke gemis. In die stekende pijn. In dat intense verdriet wat je kunt hebben. In die waarom aanvechtingen dat God erbij is. Daarom roept hij, o God. Dat zijn die twee woorden. En dat maakt psalm 63 ook tot een adventspsalm. Advent spreekt van datzelfde verlangen, van een uitroep in de diepte van het o God, zoals Jona vanuit de diepte naar God riep. En Augustinus zegt dan, en God hoorde zijn stem dwars door alles heen. Waarom dan? Hoe kon God het dan dwars door alles heen horen? Omdat de oren van God in het hart van Jona waren. Dat is toch mooi gezegd, of niet? O God, adventsverlangen, om één te zijn met God, om God te mogen zien, te schouwen, een God schouwen, om Hem te mogen ontmoeten, als die woorden van die psalm, God des levens, ach wanneer, zal ik naderen voor uw ogen. En dan moet je niet zeggen, je kunt niet naderen voor Gods ogen, en want dan zul je sterven. Dat weet ik ook. Maar dit verlangen is groter dan het sterven. Bijzonder. Zoals een hert verlangt naar de waterstromen, zo verlangt mijn ziel naar u. Naar die levende God. Hij is de levende. Gemeente, kent u daar iets van? Ik weet dat het elke zondag misschien gevraagd was. Kent u dat ook? Ja, maar dat is werkelijk, vraag ik dat vanmorgen nu. Kent u dat verlangen, dat dagelijks leven vanuit de verlangen dat u ziet op de toekomst, dat u niet denkt, wat moet ik vandaag allemaal doen, dat ook, dat is ook wel belangrijk, maar dat u zegt, Heere, wat mag ik vandaag doen, of komt u vandaag alweer terug? Zo. Of is dat geloofsvuur al uitgedoofd in u, doordat uw kindelijke vertrouwen door al die ellende van het leven van die dalen over is gegaan in een wantrouwen van God? Dat kan, dat je verbitterd, een verbitterd christen wordt. Een verbitterd mens. Daar heeft niemand wat aan. Echt niet dat u verbitterd zou worden. Jongeren, mag ik jullie aanspreken? Is er bij jullie ook iets van dat brandende verlangen naar een God? Of denk je eerder aan de opleiding, de carrière? Of denk je, ja, maar daar zit God ook nog ergens. Wil je Hem ontmoeten? Wil je Hem in het geloof ook ervaren? Een glimp van zijn heerlijkheid, van zijn almacht. Ook in de natuur kun je dat zien. Wil je verlangen naar God uitzien? Dat is de vraag. Maar dat gevoel naar het adventsverlangen, ik noem het maar even de gevoel, dat moet wel inhoud hebben. Dat moet wel een fundament hebben. Dat moet ergens op gebaseerd zijn, als is het een waardeloos verlangen. Want die geweldige woorden die u ziet hier, u bent mijn God, dat staat er toch achteraan, o God, u bent mijn God, zijn geen woorden die je zomaar als zondaar kunt toe-eigenen, of die David zich zomaar toe-eigent, alsof hij dat alleen maar voelt of alleen maar denkt. Maar koning David, die heeft biddend beleden, en die mag ook weten, deze God is zijn God. Persoonlijk heeft hij dat ervaren. Niet alleen vandaag, of morgen, of door de week, maar alle dagen 27-4, 24-7. Zo is het eigenlijk. Dat zeg je niet maar zo. Ik weet ook wel dat eigen je niet maar zo toe, maar dat past de geest toch toe in je. Daar mag je toch op vertrouwen. God is zijn God. En David zegt geen enkel moment, wel, waar bent u? Maar hij zegt niet, je bent niet mijn God. Dat zal David niet doen. Dat is niet geestelijk ook. Dan sla je God in het gezicht. In alle omstandigheden van het leven is God zijn God. Ook in de woestijn. Dus niet als u in de diepte zit. Ja, ik heb dat ook wel eens. Laatst had ik iemand en zat er iets tegen. En dan zegt hij, als dat gebeurt, dan vloek ik tot God. Nou, ik zeg dan beide. Dat is een mens, hè, van binnen. Moet u niet zeggen, daar schrik ik van, want u bent precies hetzelfde. En ik ook. Misschien vloeken we niet echt omdat we dat niet hebben, omdat we dat wel hebben afgeleerd. Maar dat je van binnen zegt, God, hoe kan dat nou? Waarom zit ik in die ellende? Waarom krijg ik kanker? Kent u dat? U kent dat vast. Waarom heb ik dat kind verloren? Dat verdriet, dat kun je niet begrijpen. En dan ga je schreeuwen tot God. Dat is een gevoel. Maar David die zegt, ook in die ellende, juist in die ellende, in dat dal, want daar gaat deze psalm over, Ik hoop dat ik alle mensen mag aanspreken die dat dal in hun leven hebben meegemaakt. En ik kan me niet voorstellen dat dat dal u zal ontgaan hoor in uw leven. Hij zegt, o God, u bent mijn God. U zoek ik in de morgen. Dat is toch wat? Dus als die opstaat, zoekt die God. Nou, heb ik de ASV, dat hebt u nou inmiddels wel gemeld, maar daar wil ik het niet over hebben. Maar daar zie je de woorden in de morgen. Ik heb even in de Statenvertaling gekeken. In den dageraad zou eigenlijk schuin moeten staan in uw Bijbel. Want die staan niet in de grondtekst. En ik heb toch even gekeken in de Statenvertaling, maar volgens mij, in mijn telefoonuitgave, staan ze niet schuin. Waarom zeg ik dat nou? Omdat die woorden in de morgen of in de dageraad, die staan niet in de officiële Hebreeuwse tekst. En dat maakt deze psalm ook tot een adventspsalm. Ik zal u vertellen waarom. Ik denk dat zij in de morgen daar neer hebben gezet, of in de dageraad, omdat de vertalers ook naar vers 7 keken, of naar vers 8, wat het ook bij u is. Wanneer ik aan u denk op het bed, over uw peins in de nacht waken. Dus wat hebben deze psalmisten gedaan? Die hebben dus gezegd, oké, als we naar deze psalm en we kijken binnen de context, dan denkt de Heere dus, dan denkt David dus aan de Heere, zowel 's morgens, in de morgen, dageraad, als in de nachtwaak, als 's avonds. Dus hij denkt de hele tijd aan de Heere. Vandaar dat ze het zo vertaald hebben met in de morgen of des dageraads. Ik kom daar zo nog wel op terug. Dat staat er dus niet in Hebreeuws. Dat wil ik wel even duidelijk zeggen. Missie zegt u, nou als David dan 24-7 aan de Heere denkt, dan had hij waarschijnlijk niks beters te doen in die woestijn daar. Maar, ik moet u zeggen, hier in Friezeveen, daar moet gewerkt worden. Want anders komt er geen brood op de plank. Denkt u dat? Denkt u van, nou had David niks beters te doen dan 24-7 tot de Heere te roepen? Daar heb ik geen tijd voor, ik moet wel werken. Er moet brood op de plank komen, ja, maar wie houdt u dan voor de gek, gemeente, uzelf of God, die uw hart kent? Als u werkelijk alleen maar voor het brood op de plank zou werken, daar heb ik over nagedacht. Of als u alleen maar voor het gebakje bij de koffie zou werken, in plaats van voor al die lege luxe van de buren, van de vrienden en van de kennissen, dan zou u tijd overhouden voor uw geestelijk leven en voor de geestelijke opvoeding van uw kinderen. U moet mij en de Heere ook niks wijsmaken dat u alleen maar voor brood werkt. En ik doe dat ook niet, want ik heb ook een mooie auto onder mijn kont. We werken voor de luxe. En daarvoor hebben we zo weinig tijd voor de Heere. Dat is de reden. Daar betrap ik mezelf dus ook op, dus ik kan het gerust met u delen. Want ik ben niet anders. En dan zouden we ook geen moeite hoeven doen om dienaren en mensen hier, ouderlingen en diakenen in de wijngaard te krijgen. Want dan zei iedereen, ik wil wel, want ik heb tijd zat. Tegenwoordig roept iedereen, ik heb geen tijd. Dan zeg ik, dezelfde 24 uur als 100 jaar geleden, toch? Of niet? Of zitten we de hele tijd op de klas een artikel in TED dat leraren zeggen, hoe moet ik kinderen nog aanzetten tot leren, terwijl ze de hele dag zo zitten. Ach, en iedere tijd is zijn eigen afgod hoor. Wij hadden ze ook wel. Ja. Geliefden, misschien heeft David in de woestijn, en misschien hebben mensen die gekluisterd aan hun bed zijn, maar die zijn er, die ongeneeslijk ziek zijn verklaard, maar in hun bed blijven liggen, niets beters te doen dan te klagen over hun God, of misschien wel te bidden tot een God. Waarom ik, Heere, waarom gebeurt dit mij? Of dat je tegen God zegt, kan ik nog genezen worden? Misschien ben je daar de hele dag mee bezig. Maar zijn wij niet allen eigenlijk, als deze David in de woestijn terechtgekomen in ons leven? Worden wij niet allen achtervolgd en op de hielen gezeten door de Absaloms van deze wereld? Door de machten van deze wereld die ons eronder houden, die ons bezighouden? Worden wij niet allen aangestuurd door die duivel in deze wereld, door die vos van de duisternis die al zijn middelen inzet om ons te pakken? En doordat wij zeggen, even in mijn agenda kijken of ik wel tijd heb. Dat. En dan komt dat moment dat het werkelijk tot je doordringt. Terwijl je in dat dal zit, als God je stilzet. dat je afgesneden bent van al je eigen waterbronnen. Je hebt niks meer over. Helemaal niks. Dat is afsnijden. En je kunt geen enkele kant meer op. Je zit in dat dal. Je hebt niks meer van jezelf. En dan komt die roep. U zoek ik in de morgen. Ja, wat moet ik anders? Moet ik niet zeggen in Friezenveen werken voor brood. Dat hebben we net al gezegd. Je kunt niet anders, want je zit in dat dal. Je kunt alleen nog maar zeggen. O Heere, wat heb ik er nog anders over dan u te zoeken in de morgen. Daarom wordt dit ook een morgenlied genoemd. Deze psalm, hè, dat wordt een morgenlied genoemd. Maar ten diepste is het helemaal geen morgenlied. Het is een liefdeslied. Het Hebreeuwse woord, daar komen we nu op. Dat woord in de morgen, wat schuin gedrukt staat in de HSV. En ook schuin gedrukt zou moeten zijn in uw Bijbel. Dat kun je, moet je eigenlijk vertalen met verlangen. Brandend verlangen. Dus u zegt, is dat hetzelfde woord? Ja, dat is dat Hebreeuwse woord. Dat betekent eigenlijk met een brandend verlangen. En dan begrijpt u ook het vervolg beter. Zal ik het u eens voorlezen? O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg met verlangen. En dan snap ik vervolg, mijn ziel dorst. Dat is toch veel makkelijker te begrijpen, dat je met verlangen ook dorst. En in de morgen, ja, dat zal wel. En dat hebben ze dus gedaan aan de hand van die dagen, van het vervolg van vers 7, zoals ik al zei. Dus daarom is dit ook een adventspsalm. Heren, u zoek ik met verlangen. Dat maakt deze psalm werkelijk advent. En dan zijn ziel verlangt. En voor het woordje ziel, nou dat hebben wij vroeger al geleerd, dat, misschien kent u dat wel, dat is in het Hebreeuws ook keel. De ziel is, mag je ook vertalen met keel, met dit ding, kinderen. En wat gaat er door de keel in? Nou, in ieder geval mijn adem. Als ik mijn mond dicht doe en mijn neus dicht doe, dan gaat er niks meer door mijn keel, dan ga ik sterven. Als ik geen eten en geen drinken door die keel doe, ga ik sterven. Zo belangrijk is die ziel. Dat is eigenlijk een ziel. Als je aan kinderen uitlegt, wat is nou de ziel, dan zeg je, maar het is je keel. En als daar niks meer doorheen gaat, geen eten, geen drinken en geen adem, dan ga je dood. En dat houdt de levende dus in stand bij ons. De levende geeft ons die adem. De levende geeft ons voedsel elke dag. Zodat wij leven met lichaam. Maar hij wil meer. Hij wil ons hele mens zijn. En dat lees ik ook bij Psalm 84. Mijn ziel verlangt. Ja, bezwijk zelfs van verlangen naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lichaam. Dat is wat hier gebeurt. Geliefden. En nu mag ik u vanmorgen vertellen dat in dat dal, daar vindt u rust als uw ziel dorstig gemaakt is en dat rust is gebracht in de Heere Jezus Christus. En de Heere Jezus zegt vanmorgen, kom maar, allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. En wie zijn dorst heeft gelest en zijn rust heeft gevonden in de Heere Jezus Christus, die mag weten, en het overstijgt ons verstand. Moet u eens kijken wat er dan in de tekst staat. Mijn lichaam verlangt naar u. Dat is een wonder. Dat is een wonder. Als de Heere Jezus gekend wordt en hij je verlangen is, en hij alles in je heeft gedaan en je verlangen en je rust heeft gegeven, dan ga je met de psalmist zeggen, mijn lichaam verlangt naar u. Dat kan helemaal niet, gemeente. Mijn lichaam, dat is in de Bijbel mijn vlees. Hoe kan nou mijn vlees verlangen naar Jezus Christus? Terwijl Paulus zegt, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen enkel goed woont. En toch gaat dat vlees verlangen. Hoe kan dat nou? Ziet u, dat is advent. Dat is nu het wonder van die derde groep van die adventzoekers. Die hebben een rust voor hun ziel gevonden in Jezus Christus. Die hebben een toevlucht genomen tot die bron en hebben daar een dorst gelest. In die godsontmoeting, in dat zien van God met advent, met de ogen van de ziel. En het is zo sterk dat zelfs dat vlees, waarin niks goeds woont, door een wonder niet langer zoekt naar de eigen ik, naar de eigen begeerte, naar de eigen hoogmoed, maar werkelijk gaat verlangen naar de levende God. En dat wonder, Dat kan maar zo vanmorgen gebeuren, dat wonder heet de Heilige Geest. De Heilige Geest, die wekt dat verlangen in ons. Die geeft dat, die stelt ons in staat om het ziel en lichaam ons over te geven aan Jezus Christus. Ons toe te vertrouwen aan dat kind in de kribbe. Uit te zien naar die koning die zal komen op de wolken. Dat kan alleen maar de Heilige Geest in ons bewerken. Dat kunnen we zelf op geen enkele manier bewerken. En het is God die zowel het willen als het werken in ons werkt. En zo vind je rust voor je lichaam en ziel in die werkende God, terwijl je ondertussen zelf met vrezen en beven ook aan het werk gaat. U kent die tekst wel. En eerbiedig met de dichter David de handen vouwt en dan tegen God zegt: mijn lichaam zelfs verlangt naar u in een land dor en dorstig zonder water. Je ziet, kinderen, je ziet dat het beeld van het land is eigenlijk een persoon. Want een land kan niet dorstig zijn. Zo staat het in de zinnen. Maar toch kan dat. Dat zijn sprekende beelden die de Bijbel gebruikt. Nog even, gemeente. Adventsverlangen, ik vat maar even samen, is schijnbaar dus gemakkelijker in de tegenspoed van het leven. Als een land dor en droog is. Zonder water. Als die oude mens afsterft. En als die nieuwe mens geboren mag worden. Maar schijnbaar wordt die nieuwe mens geboren in de tegenspoed van het leven. Dat is wat Psalm 63 ons leert. Want mijn lichaam verlangt naar u in een land dor en dorstig zonder water. Hebben u en ik nu dat geloof wat zich slechts verlustigt in het vet van de aarde? Moet het u voor de wind gaan en mij? Hebben we dan een God? Of hebben wij een God van David in de zandwoestijn van het leven? Verlangt u dan het meest naar God? Gemeente, dat is de vraag. Want die droogte waar hier over gaat, dat gaat over, niet over een droogte zomaar in de woestijn, dat ook, want David had het daar ook niet best. Maar het gaat over ons innerlijke, geestelijke leven. Als daar geen frisse waterstromen in het hart zijn, als er geen verkoeling is, als die Maranatha-mens op een of andere manier door de duivel of door ons vlees of de wereld er wordt ondergehouden, als alles dor en droog is, geen druppel water, zoals die rijke man ook geen druppel water kreeg daar in de hemel, op dat moment, hoe is dan ons geloof? Dat vraagt Psalm 63. Soms heeft ons geloof, leven, zijn kracht. Soms heeft het zijn hoop en bezieling verloren. Soms heeft het zijn eerste liefde verloren. En zijn verlangen verloren. Alles is verloren. En juist op die momenten, gemeente, als het echt niet meer gaat, laat me, als het leven pijn doet, merken, o God, dat u werkelijk bestaat. Dat is een lied. Wat een prachtige woorden. O God, ik hoop dat u ze nazegt. Dat u dan met de dichter achterom kan kijken. En dat u terugdenkt aan het moment dat u hier vanmorgen in dit huis zat. Hier en nu. Dat u dan denkt aan deze tekstwoorden die we vanmorgen mochten overdenken met elkaar. Zo heb ik u in uw heiligdom aanschouwd. Uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goede tierenheid is immers beter dan het leven. Ik wil daar even de nadruk nog op leggen. Beter dan het leven. Daar op die plaats wordt hier gezegd. Op dat moment waarop je het niet verwacht. Als de hemel van koper is. Juist dan gebeurt die wonderlijke ontmoeting tussen God en mens. Daar begint de herleving. Daar begint de revij van de ziel, van een zoekend mens, van een dorstend mens, van een verlangend mens. Dan ga je niet slechts zien op de kribbe, dat ook, maar dan mag je een vergezicht zien, dan mag je over die kribbe heen kijken. Dan mag je daar Christus aan het kruis zien, omdat je weet dat je verlost bent door hem alleen. Dat mag je dan zien. En dan hoor je in je hart, mij dorst. En dan krijg je tranen in je ziel. En dan zeg je, Heere Jezus, ik kan niet begrijpen waarom u als de bron zo moest dorsten. O God, voor mij, dat ga je dan zien. Gemeente, dat is wat Advent is. En dan mag je over die dorstige, over dat woestijnleven heen zien. En dan mag je een stap in de toekomst zien. Dan mag je een blik werpen op dat hemelse Sion, o populus Sion. U weet wel, zo begonnen we. En dan mag je eroverheen kijken, terwijl je, we gaan het nog één keer lezen. Terwijl je dan die woorden nog één keer leest. Uw goede tierenheid is beter dan het leven, zegt David. En terwijl je dat leest, antwoord je zachtjes in je hart. Nee, David, nee, zo is het niet. Ik mag verder kijken, o David, het is nog vele malen rijker en groter en heerlijker. Want ooit komt er een dag dat de hemel open gaat en de doden zelfs zullen opstaan. Ja, David, en dan hoor ik de profeet Jesaja zeggen, de levende, die zal u loven zoals ik vandaag. In uw goede tierenheid is mijn leven. Nee, Jesaja, zo niet. Ik mag verder kijken. Het is nog vele malen groter en rijker en heerlijker. Er komt een dag waarop niet alleen de levenden, maar waarop de Sions doden, zo mag ik ze wel even noemen, in die komende Christus zullen opstaan als het Jeruzalem koor eeuwig mag zingen. Jeruzalem koor, Sions koor. Voor die drie enige God, tot lof en eer van hem. Ja, Heere Jezus, kom toch spoedig. Vervul ons met uw heerlijkheid. Ik wens u en jullie gezegend adventsdagen toe. Amen. We willen met elkaar zingen van deze 63e psalm, het eerste en het vierde vers, dus ik noemde u psalm 63, vers 1 en vers 4. Laat ons bidden en danken. O God, Heere, als hier een ziel is, een mens, een schepsel van U, Heere, door U geschapen, geweven, zijn de moederschoot, we zijn allen daarin geweven. Als hier iemand is, Heere, die vanuit het dal wil roepen, Heere, dat U dan zijn of haar stem wilt horen. Dat hier vanmorgen vele roepers en schreeuwers zullen zijn. Niet schreeuwen van waarom, maar Heere, wanneer komt U terug? Heere, wat bent U goed voor ons tot hiertoe geweest. Tot hiertoe hebt U ons nog gespaard en bewaard. Heere, we denken aan de grote ellende in deze wereld, aan de vluchtelingen. Het is koud, zeiden we vanmorgen, maar we hebben de jas aan. Maar soms is het ergens koud op plaatsen waar men geen jas heeft. Soms slapen mensen buiten, omdat er door de sociale omstandigheden, bijvoorbeeld hier in Nederland, omdat ze zwerver zijn geworden. Die zullen niet zo blij zijn als het kouder wordt. Soms doet het leven pijn, Heere, omdat je uit je vaderland moest wegvluchten vanwege oorlog of dreiging van oorlog. Soms spreek je niet eens de taal, amper Engels, je kunt je niet verstaanbaar maken, je man is in het front gestorven. En dan roepen wij geen plaats. We moesten ons schamen als Nederlanders. Heere, geef dat we ons hart zullen openen zoals U dat deed voor de vluchteling. Dat we niemand in de kou kunnen laten staan. Dat we wel een, over het algemeen, Heere, er zijn natuurlijk uitzonderingen, want ook onder ons zitten mensen die het niet kunnen redden financieel, omdat de tijd daartoe is. Maar als we het kunnen missen, Heere, dat we daarvan de luxe weggeven aan hen die het zo missen. Heere, geef ons een hart voor die naaste zoals U dat had. En dan denken we aan die weduwe met die penning. Die heeft meer ingeworpen dan allen. Die er van een overvloed in gooide. Maar Heere, dat we dan toch uit onze overvloed zullen delen met onze naaste. Ook in de gemeente, Heere, dat we oog hebben en als diaconie vooral ook. Dat we luisteren, goed ons oor te luisteren leggen. Naar mensen die het in onze gemeente ook niet meer redden. Want de voedselbank die groeit en die groeit. Heere, maar dan mogen we ook de mensen veraf niet vergeten. Die niet eens een voedselbank hebben. Die sterven omdat er geen eten is. En zo is er een schreeuw, Heere, vanuit deze gemeente, vanuit deze aarde naar U. O Heere, ontferm U toch, o God. In het dal van het leven, dat als alles wegvalt, mijn eigen water en mijn eigen voedsel, al mijn eigen ik en mijn hoogmoed, dat ik dan met de psalmist ga opzien naar omhoog en werkelijk kerst en advent ga vieren, werkelijk. Heere, dat het licht in ons hart brandt voor de naaste en voor U. God liefhebben, boven alles. En daarnaast dat onszelf. Heere, dat ons dat aan zal spreken. Dat ons geweten werkelijk wordt aangeknaagd als we dat niet doen. Heere, maak ons christenen zoals U dat wilt, Heere. Niet in naam. En niet op een afstand. Maar verlangende christenen. Die niet 20 jaar zwijgen tegen een buurman die U niet kent. Dat de buurman zei, oh, waren dat christenen? Ja, ik zag ze op zondag wel naar de kerk gaan, maar voor de rest zag ik het niet. Heere, dat dat niet zo zal zijn. Dat het hier in Friezeveen toch anders zal zijn. Dat we een voorbeeld zullen zijn voor iedereen, maar vooral voor onze kinderen als we die ontvangen hebben. Of onze kleinkinderen, dat we een goede opa en oma zullen zijn. Ja, je mag het overdoen. God laat het je overdoen. En ik zei ooit eens, als je wilt zien hoe je opvoeding was, moet je niet naar je kinderen, maar naar je kleinkinderen kijken. Want we roepen altijd als kinderen, we gaan het anders doen dan onze ouders. Ach, alsof we wijzer zijn dan onze ouders. Heere, leer ons die hoogmoed maar af. En dat we gaan opzien met de psalmist. En dat we dat doen vanuit het woestijnleven, Heere. En als u ons op de berg hebt gezet, op dit moment, als we mogen leven op die pieken, Heere. Oh, dan mogen we u toch op de blote knieën danken dat u ons dat geeft. Want ieder mens wil natuurlijk voorspoed, dat snappen we. Maar is dat ook goed voor ons geloofsleven? Dat is de vraag die vanmorgen is gesteld. We gunnen iedereen het beste. Absoluut. Maar we gunnen de gemeente bovenal het geloof in Jezus Christus en de eeuwige zaligheid, opdat niemand van ons verloren zal gaan, terwijl die onder dit evangelie heeft gezeten. Heere, ga met ons mee zo, naar onze huizen. En help ons als er moeilijkheden zijn, Heere, financieel, maar vooral ook misschien wel lichamelijk. Maar het kan ook zijn, Heere, dat we geestelijk het moeilijk hebben. Heere, wil ons dan weer opbeuren. U tilt mij op, ver boven mijzelf, Heere. Boven al mijn kleine denken, mijn kleine willen, mijn kleine voelen. Bent u een grote God die ons draagt, Heer, en die ons beschermt met uw vleugels. O grote God, geef dat wij kinderen God zullen zijn. Populus Sion. Dat bidden we u. Niet omdat we dat verdienen. Heere, maar het is enkel uw grote genade in uw Zoon Jezus Christus, door de kracht van de Geest, in vergeving van al onze schuld, grote schuld en onze vele zonden. Amen. We willen met elkaar ook elkaar de zegen toezingen. Zo mag ik het toch wel zeggen. En daarna ontvangt u ook de zegen. Maar u mag hem eerst toezingen in Psalm 134. Loof nu aller heren neer. En ook het derde vers. Dat zeren zegen op uw daal. Zijn gunst uit Sion. U bestraal. Hij schiep het heelal. Zijn naam ter eer. Loof dan aller heren heer. 134, 1 en 3. Gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u en met jou de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u en jou vrede. Amen.